Ik weet niet hoe, waar gaan we verder, ik weet niet hoe u dat heeft, maar toen ik wist dat ik hier bijbelstudies zou gaan geven, dan is de verleiding altijd wellicht groot om meteen bij de zaken te beginnen die rechtstreeks aan ons geschreven zijn, waarvan we weten dat ze rechtstreeks aan ons geschreven zijn. En dat zijn in eerste instantie specifiek de brieven van de apostel Paulus. Paulus is de apostel der heidenen, de leermeester der heidenen, de leermeester van de natie. In een tijd waarin God handelt zonder onderscheid, hè, dus er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, tussen Jood en heiden, maar hij verzamelt zich een volk voor de heidenen uit zijn naam. In onze tijd zijn deze brieven en de boodschap van Paulus is actueel. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar dat is nu juist waar we het nu niet over hebben. Hè? En wellicht heeft u zoiets van, waarom hebben we het er dan over? Nou, juist als je zicht krijgt op hoe deze dingen zijn, hè, de beloften aan Israël en de vervulling daarvan, krijg je ook een veel beter zicht op die boodschap van Paulus. Die boodschap die rechtstreeks aan ons gericht is. Maar we gaan uiteindelijk echt wel terechtkomen bij Paulus. Ik weet niet of dat voor de zomer nog gaat gebeuren of dit jaar zelfs nog. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar ik wil om het contrast te schilderen en ook de andere kant van, dat is niet helemaal de juiste term in dit verband, maar de andere kant van het verhaal, de andere kant van de medaille is laten zien. En die lijn in de schrift volgen met de beloften, nou, zoals we die gezien hebben aan Abraham, Isaac en Jacob en de beloften aan David. En ik heb hier Matthäus 3 op de biemen staan, maar ik ga eerst even naar Matthäus 1. En in Matthäus 1, dat heb ik al aangehaald, vinden we een geslachtsregister. Is niet helemaal het juiste woord, denk ik, want het is meer een lijst van troonopvolgers. Maar dit is Matthäus 1 vers 1. En daar staat in de Statenvertaling het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dus daar vinden we die beide, die we tot nu toe wat dichter bezien hebben. Abraham, de aartsvader, en de koning David. Nou, hier wordt dan ook een geslachtsregister, een lijst van troonopvolgers gegeven van het huis van David. Die belofte aan David, die hebben dan dus ook alles te maken met de belofte aan Abraham. In ieder geval legt dit vers die link. En we vinden in Matthäus 1 dan een lijst van erfgenamen op die troon. Nou, daar ga ik nu niet helemaal doorheen. En we zien Abraham, Isaac, Jacob. Nou, en dan begint het allemaal wat ingewikkelder te worden met Juda. Fares en Zara staat er in de Statenvertaling. Peres en Zera worden ze genoemd in Genesis 38. Een bijzondere geschiedenis. Nou, uiteindelijk komt het in vers 17 uit. Alle geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. Van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Dat wil zeggen bij elkaar dus 42 geslachten tot op de Messias, tot op Christus. Voor de fijnproevers zeg ik erbij dat we ook in Openbaringen 42 vinden, 42 maanden. En dat is dus inderdaad, na die 42 maanden zal de Christus zich aandienen. Ik geef hem er zo even bij. Dan nu wel naar Matthäus 3. Nou ja, in Matthäus 1 hadden we dus het geslachtsregister. In Matthäus 2 worden de wijzen uit het oosten beschreven. Maar in Matthäus 3, daar komt Johannes de Doper op het toneel. Je moet weten dat het Matthäus-evangelie, dat is vrij algemeen bekend, Jezus beschrijft als de komende koning. Zoals Marcus en Lucas en Johannes. weer een ander aspect van de Heer Jezus Christus benadrukken. In die dagen, vers 1, in die dagen kwam Johannes de Doper prediken in de woestijn van Judea. Nou, hij preekte niet, staat er ook niet, maar hij proclameerde. Hij deed een aankondiging. Hij had een mededeling. En hij zei, het staat ook in vers 2, en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u, dat woordje wat vertaald is met bekeren, is metanoia. En noia heeft met denken te maken, zoals paranoia. Dat heeft ook met denken te maken, alleen zit je er dan naast je denken. Dus dat is niet goed. Maar metanoia is van metamorfose, gedaanteverandering, gedaanteverwisseling. Een metanoia is een verandering in denken. Oftewel, bezinnen zou ons Nederlandse woord zijn. Maar omdenken, anders denken. U moet weten, maar dat ga ik niet uitgebreid onderbouwen. Als u de evangelie leest, komt u er zelf ook wel achter. U moet weten dat het Joodse volk op dit moment, dat Johannes hier ten tonele verschijnt, toch wel tamelijk ver afgedwaald was van hun oorsprong. We vinden wel schriftgeleerden en fariseeën en leidslieden, maar de Heer zegt tegen hun: jullie volgen niet Gods woord, Gods onderwijzing, maar jullie hebben je eigen overleveringen. Jullie hebben de overleveringen van de vaderen en allerlei, wij zouden dat wellicht kerkvaders noemen, volgde men na, maar niet meer de schrift. En de Heer zegt dan ook: jullie hebben het woord van God krachteloos gemaakt door jullie eigen inzettingen. Dus voor zover men godsdienstig was, hield men er eigen inzettingen op na. En ja, mij valt elke keer weer op dat het wel lijkt of op elke hoek van de straat ook 3 zieken waren. En men was blind, doof en of verlamd. En ook demonie, het uitdrijven van demonen vinden we regelmatig in de evangelie. Dus daar was echt wel geestelijk ook echt iets aan de hand. Dat was niet goed. En daarom zegt Johannes dan ook: bekeert u, bezint u, verander je denken, want het koninkrijk der hemelen, koninkrijk van de hemelen is genaderd, is nabijgekomen. Over welk koninkrijk hebben we het dan? Nou ja, dat hebben we zojuist gelezen in Daniel. Ook in Samuel, de belofte aan David. Maar met name in Daniel, waar dat zo nadrukkelijk het koninkrijk van onder de gehele hemelen genoemd wordt. Dat het een koninkrijk vanuit de hemel is. Dat is de boodschap hier van Johannes de Doper. Hij zegt dan in vers 3, want deze is het, hij heeft het over zichzelf, van de welke, van wie gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Wat Johannes zegt: het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, de koning komt eraan. Dat is eigenlijk de boodschap die hij proclameert. En Johannes is dan ook de wegbereider van Christus. Maar dat vinden we dan ook in de profetie uit Jesaja die hij aanhaalde. De stem dus roept in de woestijn: bereid de weg des Heren. Hij was zijn wegbereider, maak zijn paden recht. Ik weet niet of u de profetie kent uit Jesaja 40. Dat is ook een tamelijk bekend hoofdstuk. Het gaat over de aankondiging van het nieuwe verbond. Er zou een nieuw verbond komen. Staat dan ook: wat krom is zal rechtgemaakt worden, staat in Jesaja 40. Zoals hier: maak zijn paden recht. De heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Nou, wie is die heerlijkheid des Heren? Dat lijkt me wel duidelijk, dat is Christus. Johannes zegt dat bijvoorbeeld ook in die andere Johannes, in Johannes 1. Het woord is vlees geworden en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. De heerlijkheid des Heren zou geopenbaard worden. En dat is de boodschap die Johannes hier dan ook brengt. Nou, we vinden vervolgens in dit hoofdstuk de officiële, ja, zo noem ik dat dan even, de officiële aanvang van het optreden van Jezus. In vers 13 tot en met 17 wordt hij gedoopt door Johannes. Daarom heet hij ook Johannes de Doper, hij doopte. En dan daar lezen we ook dat in vers 16, dat als de Heer Jezus gedoopt is, dat de hemelen geopend werden. En dat de geest van God neerdaalde op hem als een duif. Nou, zijn officiële zalving met de geest. Hè, als meer een voorafschaduwing daarvan. Die vinden we hier plaats als uitbeelding, als type ook van zijn opstanding. En dan zien we ook, dan staat er ook de stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Weet u hoe dat zou klinken als dat in het Hebreeuws gezegd zou worden? En ongetwijfeld heeft God zelf hier Hebreeuws gesproken, maar heeft Matthäus het in het Grieks opgetekend. Deze is mijn Ben, mijn zoon, mijn David. David betekent geliefde. En hier dient de zoon van David zich aan. Om maar even ook de link te leggen met de David uit 2 Samuel. Nou, we vinden dan vervolgens, zodra de Heer zijn officiële aanvang, de officiële aanvang van het publieke optreden van de Heer zich aandient hier door zijn doop, vinden we eigenlijk ook meteen daarna beschreven hoe het af zal lopen. Hier wordt de Heer verzocht door Satan en hij die het woord Gods genoemd wordt, later bijvoorbeeld in Openbaring, hij verslaat hier de Satan. Nou, dan weten we dus ook meteen hoe dat af zal lopen. Satan zal verslagen worden door het woord Gods. En hij deed dat ook door te zeggen: er staat geschreven. Hij wees Satan op het woord van God. Nou, dan lezen we dus vervolgens in 4 vers 17... soortgelijke woorden als die van Johannes, alleen nu uit de mond van de Heer Jezus zelf. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken, ook weer hier proclameren, aankondigen en te zeggen: bekeert u, ook hier hetzelfde, bezint u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De koning dient zich aan en dat koninkrijk van de hemelen, waar Daniel over sprak, dat koninkrijk vanuit of onder de hemel, hè, met een hemelse oorsprong, hemelse heerschappij, dat dient zich hier aan. En dat proclameert de Heer Jezus, dat is zijn boodschap. Hij is de komende koning en hij proclameert dat dat koninkrijk waarover de profeten hebben gesproken, hier nabij is gekomen. En zijn luisteraars wisten echt wel waar hij het over had. He, voor zover ze de profeten kenden, natuurlijk. Want daar zei ik net al even iets over. Voor zover ze zich het woord van God lieten aanmeten. Voor zover ze daarnaar luisterden. Maar degene die daarnaar luisterden, wisten heel goed waar hij het over had. Nou, dan maak ik weer een sprongetje naar vers 23. Daar wordt dan gezegd: Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie van het koninkrijk, en genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Het gaat hier dus, ook hier weer, over het Joodse volk. De Heer kwam tot het Joodse volk en hij proclameerde: het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Hij leerde dat in hun synagogen. Ik heb ook altijd nog het idee dat de gedachte dat daar nog wat cynisch in zit, in hun synagoge, hè, zoals wij het kunnen hebben over onze kerk of onze gemeente. Hè, hun hadden een eigenwillige godsdienst in hun synagoge. En hij proclameerde het evangelie van het koninkrijk. Nou, dat evangelie waar we dus over lazen, bijvoorbeeld in Daniel 7. Het koninkrijk, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de gehele hemelen, zal gegeven worden aan het volk van de heilige van de Allerhoogste. Dat koninkrijk predikt hij en dat het evangelie van het koninkrijk, namelijk dat dat koninkrijk nabij gekomen was. Ja, dat proclameerde hij. En genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Kijk, dat zijn pas genezingsbijeenkomsten. Alle kwalen en alle ziekten onder het volk werden genezen. Het is het onderwerp niet, maar de genezing van zieken en dergelijke, zoals we die bevinden beschreven in de evangelieën, later ook nog wel in Handelingen, zijn begeleidende tekenen van de komst van het koninkrijk. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft, namelijk aan dat, dan laat ik het even opzoeken, Hebreeën 2. Nu ik het opzoek, weet ik eigenlijk niet of ik dat wel moet doen, want dan moet je gelijk de volgende verse er ook bij pakken. Het gaat in ieder geval om dat woord in vers 3, dat het door de Heer aan hen, aan ons, bevestigd is of was geworden van degene die het gehoord hebben. En dat God dat woord van die apostelen, dat God daar getuigenis aan gaf door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Nou, dat wordt dan ook in, daar heb je die term natuurlijk weer, in Hebreeën 6 vers 5 worden dat de krachten van de toekomende eeuw, de toekomende aion genoemd. De toekomende aion is dat Messiaanse Rijk. En die wonderen en tekenen zijn de krachten van die toekomende aion. De krachten die de begeleiding, die de prediking, de proclamatie van de komst van het koninkrijk ook begeleiden. Nou, ik zeg nu wat wellicht wat meer dan ik waarmaak, maar ook dat is een onderwerp waar we het misschien nog eens wat uitgebreider over moeten hebben. En zo vullen we ons jaar wel, volgens mij. Ja. Nou, de boodschap in de evangeliën, dat wil ik eigenlijk duidelijk maken. Kijk, vaak wordt die verdeling gemaakt tussen Oude en Nieuwe Testament. Hè? Het Oude Testament is dan voor Israël, het Nieuwe Testament is voor ons. Maar de boodschap in de evangeliën is nog steeds dezelfde als dat we vinden in bijvoorbeeld in Daniël. De komst van een koninkrijk. En dat koninkrijk der hemelen, nou, dat hebben we ook gezien. Dat is een koninkrijk in eerste instantie bestemd voor Israël. Hè, de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Nou ja. Dat vinden we dan ook in, volgens mij heb ik dit vers vorige keer ook nog aangehaald. Matthäus 8 vers 11. Ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Ja, het verband van dit vers. Nou, lees ik eerst even verder. De kinderen des koninkrijks, de kinderen van het koninkrijk en de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knessing der tanden. De kinderen des koninkrijks zijn natuurlijk de kinderen van het volk Israël. En hun was dat koninkrijk beloofd en zij zijn ook in eerste instantie de kinderen, letterlijk staat er zonen, erfgenamen van dat koninkrijk. Zij zouden... Aan hen is dat koninkrijk beloofd, zij zouden een aandeel in dat koninkrijk ontvangen als zonen van het koninkrijk. Hier wordt gezegd, het verband is, wellicht kent u de geschiedenis, de hoofdman over 100, waarvan Jezus zijn dienstknecht geneest op afstand. Die hoofdman zei van, u hoeft helemaal mijn huis niet in te komen, ik heb ook mensen onder mijn gezag staan, ik zeg doe dit, doe dat en ze doen het. En u kunt ook gewoon zeggen, genezen, en dan is hij ook genezen. En dan zegt de Heer dat hij zo'n groot geloof zelfs in Israël niet gevonden heeft. En dan zegt hij in dit verband, ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen. En zullen aanliggen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten. Hoe kom ik aan aanliggen? Maar aanzitten in het koninkrijk van de hemelen, koninkrijk der hemelen. Maar er zullen dus kinderen van het koninkrijk zijn, die zullen buitengeworpen worden, uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. De erfgenamen van de belofte, daar zullen dus velen van geen deel hebben in dat koninkrijk. Ik weet wel, dit vers is natuurlijk een vers waarin wat vaak aangehaald wordt dat als je niet gelooft, dan ga je naar de hel. En die hel is dan een plaats van foltering, waar vlammen je altijd folteren. Ja, dat is natuurlijk raar, als er vlammen zijn, is het juist licht en hier gaat het over duisternis. Dus dat klopt al dan niet helemaal met elkaar, zou je zeggen. Maar de buitenste duisternis, ja, dat is buiten het koninkrijk in dit verband. De zonen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden buiten het koninkrijk. In de buitenste duisternis, zij zullen zijn in die toekomende aion buiten het koninkrijk van de hemelen. Waar Abraham en Isaac en Jacob dus wel zullen aanzitten. En bijvoorbeeld die hoofdman over 100, die hier genoemd wordt. Maar vele zonen van het koninkrijk dus niet. Maar ook hier wordt dus het verband gelegd tussen de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob en dat koninkrijk. Ook dat wil ik er maar mee gezegd hebben. En dat moet ik dan ook nog even noemen. Knessing der tanden. Men zegt dat die tanden worden geknest van pijn. Zo is dat in de hel. Nou, zoek het maar op. Knessing der tanden, dat is een uiting van boosheid of frustratie. Wanneer men de tanden knest. Men doet dat bijvoorbeeld, lees het maar na, in Handelingen 7 tegen Stefanus. Als hij een toespraak houdt voor Joodse leidslieden, vrome, godsdienstige mensen. Volgens mij op het moment dat Stefanus zegt, ik zie de hemel geopend en de zoon des mensen staan aan Gods rechterhand. Nou, op dat moment dan trekken ze het niet meer en dan knessen ze zijn tanden tegen hem en dan stenigen ze hem. Dus dat is geen uiting van verdriet of van pijn, maar een uiting van boosheid. Knessing de tanden, nou ja. Ook een onderwerp om nog eens over door te denken. Ik wil u een paar schriftplaatsen laten zien. In vogelvlucht. Uit de evangelie waar nadrukkelijk gesproken wordt. Dat de boodschap voor Israël is. Dat wil ik nogmaals benadrukken. Ik ben verre van compleet. Dus als u daar meer schriftplaatsen bij wilt hebben, nou, zoek dat met verwijzingen of pak gewoon een concordantie en zoek de term op als volk, Israël, Joden, Juda. Dan kom je vanzelf die schriftplaatsen wel tegen. Maar ik blader gewoon even om een aantal voorbeelden te geven door de evangelie. Matthäus zijn we, dus Matthäus 2 dan maar. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijze van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Het is net kerst geweest, dus dat kan nog net. Of moet ik zeggen, drie koningen. zeggende, waar is de geboren koning der Joden? De koning der Joden die zijn koninkrijk zou komen oprichten en die dus later ook in Matthäus 4 aankondigt. Bezint u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Die koning zochten ze, de koning der Joden. Nou ja, Matthäus 3 waren we net al. Dat was Matthäus 2 vers 2. Matthäus 3 waren we net ook al. Daar wordt de profetie van Jesaja 40 aangehaald. Die noemde ik al. En wat wordt er gezegd in Jesaja 40? Heel bekend hoofdstuk, Jesaja 40 vers 1... Troost, troost mijn volk. Daar gaat het dus over. Het volk Israël. En troost, maar het gaat over het nieuwe verbond. En troost in de schrift is altijd, iets wordt weggenomen. Ik weet niet of ik dat hard kan maken, maar in ieder geval vrijwel altijd, iets wordt weggenomen, je krijgt er iets beters voor terug. Isaac is het geloof ik. Als Isaacs moeder sterft, dan wordt hij vertroost door Rebecca. Dan krijgt hij Rebecca. Dus hij raakt iets kwijt, maar hij krijgt iets beters voor terug. Dat is een beetje lastig om dat te zeggen met mijn moeder in de buurt. Maar... maar ja. En Jesaja Jesaja is natuurlijk een profeet die zich richt tot Israël. Hè? Jesaja 1 vers 1, daar lees je dat, gaat over Juda en over Jeruzalem. Dus de profetie die Johannes de Doper hier aanhaalt in Matthäus 3 vers 3, spreekt van mijn volk en over van Juda en Jeruzalem. Dat stond te gebeuren natuurlijk, dat die stem het zou gaan begeven. Lucas 1. Ik ga gewoon wat harder praten, dan lijkt het nog wat. Lucas 1, vers 31. Daar wordt door de engel Gabriel aan Maria aangekondigd. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Hij is de zoon van de Allerhoogste. Israël is het volk der heiligen van de Allerhoogste. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. Ook hier weer die troon van David. En er zal over het huis Jacobs koning zijn. Ja, tot in de aionen, tot in de eeuwen. Staat hier een meervoud zelfs, dus als men met eeuwigheid vertaald zou hebben, had men altijd nog eeuwigheden moeten vertalen. Maar ja. Maar hij zal over het huis Jacobs koning zijn. Hè? En Jacob kreeg later die naam Israël. Dat spreekt dus van Israël. Het huis van Jacob. Nou ja, verderop in Lucas 1. Daar gaat het in vers 67 over Zacharias. Ook een bekend gedeelte. Hè? Zacharias, zijn vader, werd vervuld met Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloof zij de Heere, de God van Israël, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk, zijn volken. En hij heeft een hoorn van zaligheid, een hoorn van redding. En hoorn spreekt ook weer van koningschap. David werd ook gezalfd uit een hoorn, met olie uit een hoorn. Spreekt van koningschap. Hij heeft een hoorn van redding voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken heeft door de mond, zijn er heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Ook hier staat weer vanaf de aion. Je ziet hoe dat woord vertaald wordt. Ik noem het elke keer maar dan gaat het u vanzelf opvallen. Wereld wordt het hiermee vertaald. Maar ja, vers 71, namelijk een verlossing van onze vijanden. Onze vijanden, zegt Zacharias als Jood. En gedachtig waren. Een verlossing van onze vijanden van de hand van al degenen die ons haten. Lezen in je neus snuiten, dat gaat niet samen. Opdat hij, dus onze vijanden, en opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen. En gedachten waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij, Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Nou, hier gaat het dus over over de komst van de Heer Jezus en alle voorbeelden die ik noem. Hè, als koning voor Israël, als horen van redding voor Israël, verlossing van de vijanden van Israël, nou enzovoorts. Nou, dan nog één of twee voorbeelden om u te laten zien dat het aan het einde van zo'n evangeliebeschrijving van Lucas niet veranderd is. Lucas 24, waar we vorige keer ook waren, of de keer daarvoor over de Emmausgangers. Daar zeggen de Emmausgangers in vers 21. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar ook benevens dit alles is het heden de derde dag dat deze dingen geschied zijn. Zij wisten dus wel dat hij de verlossing van Israël was. Maar dat er iets op die derde dag moest gebeuren, dat waren ze kwijt. Tenminste, dat geloofden ze niet. Ze waren traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, zei Jezus tegen hen. In vers 25. Maar ook hier die verlossing van Israël, waarvoor zij de Messias verwachten. Hij zou zijn koninkrijk oprichten, een Israëlitisch koninkrijk, dat hun dus ook verlossen zou van hun vijanden. De laatste, daar hoef ik maar één bladzijde voor om te slaan, dat is Johannes 1. Filippus vond Nathanael, vers 46. En zeiden tot hem: Wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft. En de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Ook hier weer, hè, de voorzeggingen in Mozes en de profeten. Dus de Heer dat ook tegen de Emmausgangers zei. En Mozes en al de profeten. En Nathanael, vers 47, Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? Beroemde uitspraak. Hè? En dan nog een beroemde uitspraak. Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem, zie waarlijk, een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? En Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nou, dan zegt Nathanael dus, en daar gaat het me om, ook om dit vers met name. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de zoon van God, gij zijt de koning Israëls. Die verwachte koning, waar Daniel al van sprak. Die zou zitten op de troon van zijn vader David. Hij was de vervulling en ook de vervuller van die belofte. Dat was de verwachting. Hij kwam om zijn koninkrijk op te richten. Nou, in het Oude Testament vinden we dus verwachtingen en beloften aan Israël en voor Israël. En de komst van Jezus was die vervulling. Oud-testamentische beloften met betrekking tot koninkrijk en koningschap, die zouden in hem vervuld worden. Hij is die beloofde Messias en dat koninkrijk van de hemelen was met zijn komst nabijgekomen. Een boodschap in eerste instantie dus voor Israël. Nou, ik heb het beste voor het laatste bewaard, als het om dit soort schriftplaatsen gaat. Want ik heb nog twee schriftplaatsen, ook in Matthäus, waar de Heer heel specifiek ook zegt dat die boodschap voor dat volk bestemd is. Matthäus 10. Daar lezen we in vers 1. En zijn 12 discipelen, het gaat over Jezus, zijn 12 discipelen tot zich geroepen hebbende, heeft hij een macht gegeven over de onreine geesten om dezelfde uit te werpen, om alle ziekten en alle kwalen te genezen. Hier ook weer die tekenen die waardoor God mede getuigenis gaf aan de proclamatie van het koninkrijk. Nou, de namen nu de 12 apostelen, die ga ik niet alle 12 oplezen. En dan lees ik gewoon verder in vers 5. Daar staat, deze 12 heeft Jezus uitgezonden. Afgevaardigd staat er letterlijk. Woordje apostelen, waar we ons woord apostel van kennen. Dat betekent een afgevaardigde. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden of afgevaardigd en hun bevel gegeven. Zeggende, gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. En gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer tot de verloren schapen van het huis Israëls. En heengaande predikt, proclameert, zeggende, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ook hier weer dat koninkrijk van de hemelen. Dat zou geproclameerd worden aan schapen, de verloren schapen van het huis van Israël. En dan vinden we in de volgende verse ook weer die tekenen die proclamatie, dat de prediking van dat koninkrijk zouden begeleiden. Nou, tot slot wil ik nog gaan naar Matthäus 15. Kijk, hier vinden we ook weer een geschiedenis waarin specifiek wordt gezegd dat de boodschap is voor Israël, maar waar ook alweer een, zoals een Abraham was beloofd, Abraham, Isaac en Jacob, dat in hen alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden, dat die zegeningen ook voor de heidenen zouden zijn. Maar de belofte was dat een Israëlitisch wereldrijk, een Israëlitisch koninkrijk zou komen, waardoor via Israël, via dat priesterlijke koninkrijk, de andere volken gezegend zouden worden. Dus dat loopt altijd via Israël. Dat is deze boodschap. kom er straks nog wel even op terug. En Jezus vandaag gaande, vers 21 lees ik even van Matthäus 15. Jezus vandaag gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet een Canaanese vrouw uit die landpalen komende riep tot hem zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijnen. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Maar hij antwoordde haar niet één woord. Nou, dat zou... Dat is opvallend, hè? Er loopt een vrouw achter hem aan. En de Heer die we kennen als de Zoon van God, de komende Messias, die antwoordt een Canaanese vrouw niet met één woord, staat hier. Zijn discipelen hebben er ook last van. Die zeggen, zijn discipelen tot hem komende, baden hem zeggende: laat haar van u, want zij roept ons na. Stuur haar weg, zeggen ze, want ze roept ons na. Dat is een beetje een gênante vertoning. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan zegt de Heer, hij antwoordde en zeide: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Tot het huis Israëls. Ook hier weer, hij is de komende koning voor Israël. Ik weet het verhaal ook verder, dus ik lees het nog even mee. Ze kwam en aanbad en zeggende: Heer, help mij. En Jezus antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood der kinderen, de kinderen Israëls namelijk, te nemen en de hondekens, dat is een heel oud Nederlands, de hondjes voor te werpen. En hij zeide: ja, heren, maar de honden eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heer. Ja, bekend denk ik, hè. De hondjes die, zij zeggen van ja, oké, dat brood is voor de kinderen. Voor de kinderen Israëls, maar ik ben dan wel een Canaanese vrouw. Maar een hond, hè, heidenvolken, die worden honden genoemd. Maar er vallen ook brokjes van de tafel. En dan antwoordde Jezus dan ook tot haar: o vrouw, groot is uw geloof, uw geschieden gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Dus we zien hier ook dat, hè, dat zei ik al, dat ook gelovigen uit de natie gezegend zouden worden. Maar in eerste instantie is de boodschap, hè, van dat koninkrijk en het koninkrijk van de hemelen, dat er een Israëlitisch wereldrijk zou komen, een Israëlitisch koninkrijk met de Messias op de troon, de Zoon van David, Christus, Jezus Christus. En hij zou regeren vanaf de troon van David en in hem zouden alle geslachten van de aardbodem gezegend worden, zoals dat ook aan Abraham beloofd was. Ja, wij leven in een andere tijd. Wij leven in een tijd waarin dat onderscheid er niet is. God verzamelt zich een volk uit de heidenen, uit de natie, voor zijn naam, zonder onderscheid. En dat is een specifieke boodschap met een specifieke leermeester, de apostel Paulus. En daar gaan we het echt nog wel uitgebreid over hebben. Maar vanavond wilde ik eens duidelijk maken over dat koninkrijk van de hemelen, ja, wat daar nu eigenlijk de oorsprong van is. De oorsprong vinden we al in het Oude Testament, vinden we al bij koning David en de zoon van David, Salomo. En dat wijst allemaal al vooruit naar Christus. En we zien dat bevestigd door profeten zoals Daniel. En de verwachting die zij hadden, die hadden ook de gelovigen in de tijd van de evangelie, toen de Heer Jezus zich aandiende als de komende koning van het koninkrijk van de hemelen. Een boodschap specifiek voor Israël. Ik wil het hierbij laten.